Welkom bij Goed Gemaakt, de podcast over tv die goed gemaakt is. Ik ben Tim.
En ik ben Tom.
Tom, heb je wel eens een Nipkow-schijf nominatie gehad?
Ja, voelde niet helemaal verdiend. Maar ik zat bij Even Tot Hier, heb ik 2 seizoenen de instartjes gemaakt aan het einde. Dus dat was echt 3 minuten of zo.
Ja.
En ook nog eens redelijk rachwerk, dus niet heel veel tijd ging erin zitten.
Ja.
En dat seizoen van Even Tot Hier is genomineerd voor een Nipkow-schijf.
Oké. Okay.
Uiteindelijk afgelegd tegen Nieuwsuur.
Oh ja. Ja. Dat verkiezingsjaar.
Ja.
Ik heb ooit gewonnen, Nipkow-schijf.
Jij persoonlijk?
Ja, ook met die mannen van Even Tot Hier. Maar dan toen ze de quiz nog deden met Paul de Leeuw.
Oh.
Maar goed, toen was ik producer van het programma. Ik was niet echt de maker of de bedenker van het programma. Maar vandaag gaan wij met iemand praten die iets gecreëerd heeft... wat nu genomineerd is voor een Nipkow-schijf.
Ja, klopt. Arnold van Brugge. Die weet nu hoe het is om dus echt iets te maken... en dat je dan te horen krijgt... hé, je bent genomineerd voor een Nipkow-schijf. We vonden het heel goed. De recensenten van Nederland.
Hij heeft een serie gemaakt over...
De jurk en het scheepswrak. Over een scheepswrak voor de kust van Texel. Waar een hele bijzondere jurk wordt gevonden uit de Gouden Eeuw. Opgedoken door duikers. En dat mag helemaal niet. Je mag helemaal niet zomaar in een wrak duiken. Dus er ontstaat een soort van conflict / ruzie van jaren met archeologen, wetenschappers. Die allemaal denken, wat hebben jullie in godsnaam gedaan? Een jurk met een tuinslang afgespoeld. En zelfs een stuk van een jurk in een wasmachine gedaan. En het is gewoon heel goed gemaakt en heel grappig om te kijken.
Een unieke vondst in een scheepswrak in de Waddenzee. Een jurk uit de 17e eeuw.
Dit is echt spectaculair.
When I first saw the image of the dress, I wasn't convinced it was real.
Als je op een scheepswrak duikt, dan is dat beschermd. Dus dan mag je daar eigenlijk niet aankomen.
Zal ik hem eens wassen?
Ik weet ook niet precies hoe dat dan in de wasmachine is gestopt.
Absolutely horrified at the way they were recovered.
Zijn er parels gevonden, ja of nee?
We hebben altijd lekker kunnen duiken in Noord, geen gelul.
Ik denk namelijk van wel.
En dan wordt er wat gevonden. En dan bij de boef.
Het is een heel groot verhaal, er gebeurt heel veel. Ja. Maar er zitten ook kleine dingetjes in waar je heel erg om moet lachen. Ik ben wel heel benieuwd hoe je uit alles wat daar gebeurt... hoe je daar zo'n mooie serie van kan maken.
Ja, want je ziet eraan af dat er gewoon heel veel werk in heeft gezeten. Dat er is ook gewoon jaren aan gefilmd en... Je ziet er heel veel materiaal moet zijn geweest. En daaruit is dus in 3 delen een soort verhaal opgebouwd... waar je sympathie ook een beetje op en neer gaat tussen de duikers, de wetenschappers. En uiteindelijk, je weet gewoon niet echt wie nou de goede en wie de slechte zijn. En het is gewoon heel leuk en spannend om naar de kijk te zitten. En je lacht je ook af en toe helemaal rot. En dat is gewoon heel knap en goed gemaakt. En zo heet ons podcast.
Goed gemaakt. Nou, daar gaan we.
Dus vandaag gaan we praten met... Arnold van Brugge, maker van De Jurk en het Scheepsvak. Veel plezier. Oké, ik introduceer jou eerst even. Dat is, dat heb ik vanmiddag geschreven. Als het niet klopt, moet je maar inbreken en zeggen van wat wil je nou?
1, 2, 3.
Arnold van Brugge is schrijver en filmmaker en werd in 1979 geboren in Den Burg, op Texel, als zoon van 2 leraren. Hij heeft geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en richtte daarna met 2 studievrienden productiebedrijf Prospector op. Tot nu toe goed, Tim. Het gaat goed. Hij maakte eerder de documentaire De Russenoorlog en het crossmediale The Sochi Project. Met The Sochi Project en Hidden Wounds experimenteerde hij met nieuwe verhaalvormen waarin boek, film, tentoonstellingen en web gecombineerd werden. En de afgelopen jaren is hij dus druk bezig geweest met een zekere jurk in een zeker scheepswrak voor de kust van Texel. En daar heeft hij niet alleen een podcast over gemaakt en een interactieve website waarop je zelf naar het wrak kan duiken, maar dus ook een 3-delige documentaire serie genomineerd voor een Nipkow-schijf. Dat is de reden dat we hier nu zitten. Welkom Arnold.
Ja, dankjewel. Jullie welkom in mijn kantoor.
Hey, ik belde je voorop en je zei meteen... ja, dat kan ik eigenlijk wel gebruiken. Nog even ouwe hoeren over mijn serie. Waarom zei je dat?
Dat ben ik al vergeten eigenlijk. Maar ik vind het altijd heel fijn om erover te praten. Omdat anders stort je zo in een zwart gat... na afloop van zo'n productie. Nou mag ik niet klagen over de hoeveelheid interviews... en aandacht die de serie heeft gehad, gelukkig. Maar hoe meer je erover kan praten, hoe fijner. Want dan blijft het nog even leven.
Ja, precies. Hey. De vraag die wij eigenlijk altijd aan iedereen stellen. Wanneer vind jij iets goed gemaakt?
Ja, ik denk dat als iets je meeneemt naar een nieuwe wereld. Als iets je aan het denken zet. Als je een wereld kan ontdekken door een film of door een boek of door een productie. Als je echt wordt meegenomen en meegesleept naar iets wat je echt nog niet kende. Dan vind ik een productie al geslaagd. Dus het heeft nog niks te maken met de vorm of met hoe het gemaakt is. Maar dat je verbaasd wordt, dat je verwonderd raakt over de rijkdom van verhalen op de wereld. En dat vond ik ook heel tof dat ik dat hoorde van kijkers van de documentaire serie. Dat zeiden van, jeetje, dit wisten we helemaal niet over de Waddenzee, weet je wel. En toen kwam ook nog de directeur uit het museum op Texel uit mijn serie. Die kwam met een geniale uitspraak. Italië heeft Pompeii, maar Nederland heeft de scheepswrakken in de Waddenzee. Toen dacht ik van, ja, dat precies. Dat moeten de mensen weten. En naar die wereld wil ik mensen meenemen.
Ik wist persoonlijk niet eens dat je kon duiken in de Waddenzee. Heel dom.
Nee, ja, ik zou denken dat je dan helemaal geen reet ziet. Omdat in Nederland het water altijd troebel is. Maar...
Daar heb je helemaal gelijk in. Het is echt verschrikkelijk. Ik kan niet duiken. En ik kan nauwelijks zwemmen, eerlijk gezegd. Maar die duikers die weten er alles van natuurlijk. Die zien aan de oppervlakte van het water hoe het die dag gaat worden. En hoe diep het zichtbaar is. Dus vaak zie je net een paar centimeter nog helder water. Maar naar onder toe is het gewoon eigenlijk pikzwart. Ze zeggen ook, als je claustrofobisch bent, moet je absoluut niet duiken in de Waddenzee.
Heeft de serie ook invloed gehad op het aantal duikers? Zijn er nu veel meer duikers naar de Waddenzee gegaan, weet je dat?
Dat weet ik niet, maar het was wel een van de angsten van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. Van stel je voor dat door al die aandacht voor dit erfgoed, dat er steeds meer gelukszoekers, zeg maar, of piraten, schatzoekers naartoe trekken. Ja, dat is eigenlijk het tegenovergestelde effect van wat die serie zou moeten hebben. Want dat gaat hun natuurlijk over bescherming en behoud van het erfgoed en eventueel opgave van het erfgoed. Maar dan wel op een fijne manier en niet met een hamer en een bijl, zeg maar. Zoals sommige sportduikers dat kunnen doen op zoek naar een schat.
Maar ja, hoe kan je dat voor, zeg maar, wordt daar iets aan gedaan? Zijn er nu regels of zo? Of kan iedereen er toch gewoon heen nu?
Er zijn heel strenge regels in principe, maar ja. Nederland heeft, heb ik me laten vertellen, 60.000 vierkante kilometer aan wateroppervlakte. En ja, hoeveel politiebootjes zouden daar overheen varen? Ik denk een stuk of 10, 20, misschien wel meer. Maar nog steeds heel weinig voor dat grote wateroppervlak. Dus eigenlijk zijn duikers redelijk vrij in wat ze doen. In praktijk dan. Op papier is het heel goed beschermd. Want dit is een onderzees... Het koffiezetapparaat slaat af.
Ja.
Zal ik even wachten?
Ja, het is wel goed, ja.
Op papier is het heel goed beschermd, want het is een onderzees rijksmonument waar je misschien wel mag duiken, maar echt absoluut niks mag aanraken of meenemen wat er op de bodem ligt. Juist omdat het zulke bijzondere wrakken zijn in potentie.
Voor de mensen die de film, de driedelige serie, niet hebben gezien, kun je eens uitleggen waar die over gaat?
Ja. Er ligt dus voor de kust van Texel liggen heel veel scheepswrakken. Dat was ooit een plek, die kun je bijvoorbeeld het Schiphol van de 17e eeuw noemen. Dus een plek die in die tijd zo belangrijk was voor de internationale handel, voor al het verkeer tussen Nederland en alle andere landen ter wereld en in Europa.
Want alle schepen vertrokken toen volgens mij toch via Texel de wijde wereld in?
Ja, alle schepen van de Zuiderzeesteden, dus inclusief Amsterdam. Nou ja, dat was natuurlijk de allerbelangrijkste stad van allemaal. Dus Rotterdam en Zeeland hadden wel eigen havens en eigen reders. Maar alle schepen van de Zuiderzee, die moesten via Texel. En die moesten wachten op de goede wind om uit te varen naar het noorden, oosten, zuiden, westen. Anders zou het niet, anders zouden ze niet de goede windrichting hebben om die kant op te kunnen varen. Maar ja, als je daar dan aan het wachten was, en soms duurde dat vele weken of maanden zelfs, dan konden natuurlijk verschrikkelijke stormen opsteken of vervelende winden, waardoor die schepen tegen elkaar aansloegen, naar de bodem gingen. Dus er ligt daar een gigantische wereld aan wrakken onder water. Heel veel uit de 17e eeuw, toen Nederland natuurlijk echt op zijn piek was. Maar ook 18e eeuw, 19e eeuw, 16e eeuw. Dus uit alle tijden komen wel scheepswrakken in die zee voor.
Ja, en de film die gaat over... wat je hebt gemaakt gaat dus over de eens wrak wat daar is gevonden.
Ja, er zijn heel veel duikploegen eigenlijk op al die eilanden wel en ook aan het vasteland. Van duikers die graag naar die scheepswrakken duiken. Omdat ze natuurlijk altijd hopen dat ze een schat vinden. Zo schijnt de portemonnee van admiraal de Ruiter, Michiel de Ruiter, nog ergens rond te zwerven. Volgens de duikers die ik ken. Er liggen daar ook nog wel. Er is één heel beroemd goudschip wat nog ergens verstopt zou moeten liggen. De Lutine. En zo zijn er allemaal. Elke duiker heeft eigenlijk wel een persoonlijke schat waar hij naar wil zoeken. En van oudsher waren duikers natuurlijk ook echt schatzoekers vaak. Maar goed. Meestal vinden ze dus inderdaad alleen maar potten en pannetjes en kleine, relatief onbetekenende dingen. Maar opeens in 2009 en de jaren daarna vonden ze een schip waarvan ze dachten van, nou, dit wordt echt, dit gaat hem worden, weet je wel. De schat waar we ons hele leven naar op zoek zijn. En het duurde 5 jaar. Ze hadden ondertussen de overheid geïnstrueerd van, er is iets bijzonders aan de hand en het museum. Maar die kwamen niet eigenlijk. En na 5 jaar vonden zij opeens echt zeg maar, midden in dat schip, dat toen een beetje was vrijgespoeld door de stroming en de stormen, kisten met volledig intacte jurken erin en fantastisch zilver. Een hele bibliotheek aan boeken die door heel Europa, vanuit heel Europa kwamen. Dus echt een gigantische persoonlijke collectie van een rijke familie of een rijke mevrouw uit de 17e eeuw. En ze wisten meteen van ja, dit moet zo bijzonder zijn dat ze weer naar de overheid en het museum toe moesten om het te melden. En dat is het begin eigenlijk van mijn serie.
En toen wisten ze dus al 5 jaar. Dat wist ik niet eens hoor, dat ze het al zo lang wisten.
Ja, ze waren al 5 jaar aan het duiken. Wow. Ja, en steeds kwam er meer vrij. Want die bodem van de Waddenzee die gaat maar heen en weer. Dat zijn een soort wandelende duinen eigenlijk. Hè? Die trekken ze over die bodem met de seizoenen.
En dan ontstaat er eigenlijk, ja, Tim, je hebt ook gekeken. Dan ontstaat er een soort eigenlijk strijd, kun je zeggen. Of tussen de archeologen aan de ene kant, de wetenschappers, die zeggen van, dit is heel bijzonder, dit moet heel subtiel behandeld worden. En de duikers die zoiets hebben van, dit is onze vondst en we doen het al jaren zo.
Ja, precies. Ja, ja, het is nog steeds een fantastisch begin van die hele episode. In het echt, zeg maar, is dat die jurk daar aan een hangertje hing in het duikershonk. Echt een soort piratenhonk. Er hangen ook letterlijk piratenvlaggen en doodshoofden. Fantastische plek om te zijn, helemaal op een afgelegen plek in de haven van Texel. En daar hing die jurk, die hele bijzondere jurk, die nu echt in een vitrine van 1,5 ton ligt in het museum. Die hing daar aan een hangertje naast zo'n goudgedraaide vliegenstroop ding, weet je wel, waar vliegen aan blijven plakken. en al die vondsten die lagen daar een beetje uitgespreid, terwijl daar tussen de barbecue zich afspeelde, de jaarlijkse barbecue van de duikers, met allemaal vleessausen en rookwalm. Oh. En daar werd de directeur van het lokale museum dan geïntroduceerd met de jurk. Nee. En zij zag gelukkig in hoe bijzonder dit zou zijn.
Hoe ben jij voor het eerst in aanraking gekomen met dit verhaal?
Nou, diezelfde directeur van het museum, dat is een brugklasgenoot van mij. Dus die wist dat ik aan het filmen was en dat ik in Amsterdam woonde en veel met documentaire bezig was. En die belde mij en die zei van ja, er gaat hier zoveel gebeuren. We hebben de jurk. Er gaan wel tientallen wetenschappers mee aan de gang. Kunnen we hier niet, weet je wel, is het niet mogelijk om daar een soort ja, verslag, zeg maar, weet je wel. Ze zag het nog meer als een soort, laten we het vastleggen, achtige klus. Maar toen ik van haar ook hoorde wat voor verhalen er op de achtergrond speelden. Dus de strijd tussen de duikers en de overheden. De strijd tussen de wetenschappers om die jurk eigenlijk. Die jurk als een soort ring van Tolkien waar iedereen een beetje gek in het hoofd werd, weet je wel. Iedereen werd erdoor betoverd. Ja, precies. Ja. Dat maakte het natuurlijk tot een heel mooi documentair onderwerp. Dat je ook, ik was ook heel nieuwsgierig, hoe gaat dit aflopen? Vooral omdat er ook toen al heel veel geruchten gingen dat nog lang niet alle fondsen waren ingeleverd. Dat er nog heel veel op Texel zou rondzwerven uit het wrak. En dat er nog heel veel onder water zou liggen in dat schip. Omdat het schip nog maar echt alleen maar aan oppervlakte was afgegraven door die Texelse duikers. Dus ja, genoeg ontwikkeling, nog genoeg te filmen en te volgen, dacht ik. En ik vond het een prachtig verhaal dat in een soort heel klassiek verhaal van de schat en een groot schip en van die mooie duikers, weet je wel, dat zijn timmermannen, stratenmakers, kottervissers, fantastische Texelse kerels die zo'n fonds doen en daar op een of andere manier omgang mee moeten vinden. Ik dacht van ja, dit is meer waard dan alleen 1 documentaire of 1 aflevering... of een soort opdrachtfilm of zo. Dit moet meer worden. Dit is een serie.
Ja, en je komt van Texel. Het lijkt me wel bijzonder om dan zo'n spectaculair verhaal over je eigen eiland te mogen maken eigenlijk.
Ja, zeker. Ja. En precies ook toen ik eigenlijk begon aan die film, verhuisde ik ook terug naar Texel. Het had niks met elkaar te maken, maar het was wel een heel prettige bijkomstigheid. Ja. Dat ik op de fiets naar het museum kon of naar de haven, naar die duikers en er gewoon heel dichtbij kon zijn. Het heeft me wel geholpen hoor, denk ik, dat ik Texelaar ben. En ook dat ik terug ben gegaan, denk ik. Omdat je dan toch, ja, op zo'n eiland moet je het met elkaar doen. En dat schept ook een soort vertrouwen natuurlijk. Voor die duikers was het een heel kwetsbaar verhaal. Voor eigenlijk alle andere partijen was het ook kwetsbaar, maar het was hun vak, het was hun beroep.
Wat kan je vertellen waarom dat kwetsbaar was voor die duikers?
Ja, het was volstrekt illegaal wat ze gedaan hebben. Ze hebben een schat opgedoken uit een rijksmonument.
Dat mag niet.
Nee.
Maar ik dacht,
mag je niet aankomen.
Dan. Maar als je, en van die mensen die met een metaaldetector over.
Ja, maar het is een rijksmonument, hè, onder water. Dus er is een vierkant waar de meest bijzondere wrakken waarschijnlijk liggen. Oh. Dat is aangewezen als rijksmonument en daar ligt dit wrak in. En ze hebben het wel aangegeven, dus in het begin, van hier ligt iets bijzonders. Ja. Maar er werd niet vaardig op gereageerd. En toen zijn ze door gaan graven en duiken.
En ze wisten, ze wisten dat ze illegaal bezig waren.
Ja, zeker. En ze hebben ook best wel grove middelen gebruikt daarbij, weet je wel. Ze hebben van die soort zandzuigers, weet je wel. Zo'n onderwaterstofzuigers waarmee je zand wegzuigt. En als ze iets vinden, dan zijn ze ook niet te beroerd om een kist open te breken met de handen, weet je wel. Echt bevangen door goudkoorts eigenlijk.
Ja. Maar dit klinkt voor mij redelijk normaal. Maar voor de gemiddelde archeoloog is dit de grootste nachtmerrie die er is, toch?
Ja, zeker. Want dat betekent dat je dingen naar boven haalt zonder exact aan te kunnen wijzen waar het vandaan komt, hoe het was opgestapeld, hoe het was gevouwen, welke plek in het schip. Dat konden ze achteraf een beetje reconstrueren. Maar daardoor hadden dus historici en die kenners, die hadden fantastische vondsten in handen. Maar waar het precies vandaan kwam en hoe het precies was gerangschikt, wat de sporen eromheen zouden kunnen zijn. Uiteindelijk is het voor die wetenschappers toch een soort detective onderzoek. En dat kun je dus allemaal vinden of plaatsen door die plek in het schip en door die context van het onderzoek. Elke rechercheur heeft context nodig, zeg maar. En die context was eigenlijk grotendeels vernietigd door die duikers. Er waren ook zilverwerk was opgepoetst met gewoon spul uit de winkel, weet je wel. Waardoor je alle informatie die er even op zit.
Oh shit.
Ja, wat natuurlijk logisch is weer, weet je wel. Tuurlijk doe je dat als je iets tofs vindt. Dan ga je het oppoetsen. Alleen voor zijn wetenschapper is het weer een doodzonde, weet je wel. Dus het waren totaal botsende werelden. En dat is natuurlijk ook heel grappig inderdaad natuurlijk. Die wereld van de duikers en de wetenschappers die zo heel omzichtig elkaar tegemoet moesten komen daarin. De duikers ook heel erg op hun tenen getrapt vaak. Weet je wel, van ja, we hebben het toch gevonden. Wij zijn degene die dit mooiste boven hebben gebracht. Jullie jubelen ervan. De duikers zeggen ook altijd van ja, dankzij ons hebben echt allemaal mensen vele miljoenen zeg maar aan budgetten binnengesleept. En die kunnen dankzij ons jarenlang werken. Ik ook.
Ja, precies. Ja.
En wij staan erbij en we geven ons duurbetaalde tijd zeg maar weg aan al die wetenschappers en al die overheden om weer hun bij te praten over alles. En zij worden maar betaald en gaan ermee vandoor, zeg maar. Dus die frustratie was er ook heel erg.
Zag jij ook meteen de lol ervan in, van dit geheel?
Ja, zeker.
Wat was het punt waarop je de lol ervan in zag misschien wel?
Ik denk dat het ook kwam door de... Ja, eigenlijk zijn het toch de verhalen van de duikers het meest waardevol. Ik weet niet of ik meteen al de lol erin zag, eigenlijk, nu ik erover denk. Die kwam langzamerhand ook door de verhalen. In het begin moest ik ook heel erg vertrouwen winnen namelijk. Dus in het begin was er eigenlijk heel weinig lol. Was het echt zeg maar dat moeizame proces tussen al die partijen. En iedereen was geheimzinnig en wantrouwend tegenover elkaar. En ook tegenover mij dus. En pas langzaam door erbij te blijven en gewoon erin te investeren eigenlijk. Brak dat wantrouwen een beetje. Er waren namelijk zoveel interne afspraken gemaakt over welke verhalen treden we naar buiten. Weet je wel, welk verhaal vertellen we, wat vertellen we vooral niet. Dat het best wel lang duurde om daar doorheen te breken. En toen het eenmaal lukte, toen ik ze vooral gewoon allemaal apart van elkaar op een stoel zette om te interviewen. Ja, uiteindelijk komen dan de mooie verhalen, weet je wel. En die interviews die waren echt nodig om ze ook uit dat groepsverhaal te halen en gewoon in het echte verhaal te krijgen. Dus toen kwamen de echte parels.
Zoals de mevrouw met de wasmachine bijvoorbeeld.
Alles was hier weg. Alles was opgeruimd, Maarten had alles mee. En ik liep hier nog met Gerrit-Jan. Ja, liepen we hier wat op te ruimen. En toen zegt hij, wat legt hij hier nou weer? En ik zeg, hé man, dat is een mouw. Hij zegt, niks zeggen. Hij zegt, ze hebben alles toch? Nou, ik zeg, zo is het. Ik zeg, zal ik hem eens wassen? Ik zeg, oh, hij zegt, wel ja, doe maar. Hij zegt, ze weten toch niet dat hij er is. Dus ik de dingen in de wasmachine. In een BH, in zo'n lingeriezakje. Ik dacht, dan blijft hij goed bij elkaar. Hij heeft 30 minuten in de wasmachine gezeten. En toen heb ik hem buiten in de zon aan knijpers laten hangen. Hij was zo droog.
Ik hoor natuurlijk wel overal geruchten altijd. Hè, van ja, heb je al gehoord dat er iets met een mouw is gebeurd? Of,
is ook echt Texel toch, denk ik? Ja, een kleine gemeenschap. En
ja, nou ja, en uiteindelijk... Je hebt natuurlijk de serieuze laag, dus de mensen die elkaar officieel betrachten. En daaronder heb je gewoon de informele laag. En ja, dan kan ook iemand van de Rijksdienst kan stiekem wel gniffelen over een verhaal, weet je wel, wat hij heeft gehoord over zo'n mouw of over allemaal andere dingen. Maar dat kan je natuurlijk officieel, weet je wel. Dus zo krijg je toch informeel gewoon in de kantlijn, zeg maar, van alle filmopnamen toch heel veel verhalen te horen die je later dan weer officieel kan navragen, zeg maar. En ja, dan... dan krijgen ze toch.
Ja. En fantastisch wat je ook hebt, dat ze dan op een gegeven moment in het museum staat en zeggen, ja, we missen van deze jurk alleen nog één stukje van de mouw.
Ja,
dan
zeker,
weet je
ja.
als kijker al wat er met dat stukje mouw is.
Ja, ik vind het heerlijk, want ik vond die, ik had dit natuurlijk al gehoord in het interview, die hele anekdote, maar ik was veel eerder, was ik al daar in het In het Rijksgebouw is dat, of in het ateliergebouw achter het Rijksmuseum, waar dan die collectie tijdelijk werd onderzocht door de textielafdeling. En daar inderdaad opeens zie je dat een wetenschapper zo, en die bouwt echt een soort vertraging in, alsof het echt geanceneerd is voor de film. Ja. En we missen nog één, en dan gaat ze een beetje frommelen. We missen nog één stukje, wat is het? En dan hoor je hem anders mouw roepen. En een mouw, één mouw missen we nog. En dan zie je ondertussen Annette en Gerrit-Jan, de duiker, die daar dus in het verhaal betrokken was. Die zie je fronsen en kijken. Je ziet ze een beetje koud worden. Van, oh fuck, dat is onze mouw. En dan uiteindelijk later die middag hebben ze het dan opgebiecht van die mouw die je mist.
Oh wel.
Die hangt te drogen.
Dat heb ik niet.
Die hangt te drogen. Maar...
Ja, dan ben ik benieuwd. Jij loopt echt zo'n verhaal aan. Uiteindelijk zijn het 150 minuten. Hoe heb je... Dit is ook voor beginnende makers denk ik wel interessant. Hoe ga je dan dit verhaal... filmen, hoe vlieg je het aan? Waar begin je?
Ja, in het begin maak je natuurlijk ook een filmplan. Wat altijd een enorme worsteling is. Want je moet natuurlijk de toekomst voorspellen.
Om budget te krijgen waarschijnlijk. Ja, je bent niet gewoon begonnen met filmen dus.
Ik ben begonnen met filmen, maar tegelijkertijd moest er ook een filmplan gemaakt worden.
Want je dacht, ik wil hier wel geld voor hebben om dit te gaan maken.
Ja, tuurlijk. Ja, anders zonder geld geen leven. Dus we moesten aanvraag doen. Het is een documentaire. Dus het moest via het NPO-fonds voor een documentaire serie. Ook een nieuw medium, geloof ik, toen wij dit aanvroegen. Was het een nieuwe regeling, geloof ik. En dan moet je dus inderdaad zowel de toekomst voorspellen... zoals bij elke documentaire, van welke ontwikkeling verwachten we. Maar dan ook nog inderdaad in die drie afleveringen. We hadden toen misschien zelfs de eerste keer vier afleveringen in gedachten. Dus wat wordt de spanningsboog zeg maar, per aflevering en wat wordt de overall... Weet je wel, de overall spanningsboog is eigenlijk van... komt de jurk terug naar het eiland? Hij is afgenomen van het eiland door de overheden.
Dat was toen dus al gaande. De jurk is afgenomen van het eiland.
Ja, ik begon in 2016. Toen is de jurk heel even tentoongesteld op Texel. Een soort van, nou, dit is hem, voor die echt weggaat. En dat gebeurde met alle fondsen. Die werden allemaal naar depots gebracht, naar onderzoekscentra... zoals het ateliergebouw in Amsterdam bij het Rijksmuseum... of naar een restauratieatelier in Heerlen... Dus het hele land door, Zaandam. En die duikers die dachten echt van... jeetje, wat gebeurt er? Al onze fondsen gaan van het eiland af. En dat onder dat kwade gesternte van die dreiging... met ook politieinvallen en Marge C. Omdat
echt waar? Dat is gebeurd?
Toch echt, ja, het was echt illegaal wat ze gebeurde. Wow. Dus ze hebben wel gezegd van... we kunnen dit legaal maken en gladstrijken. Maar dan moet je wel echt alles inleveren en goed meewerken. Maar de hele tijd bleven de geruchten komen... lang niet alles is ingeleverd. Er wordt helemaal niet meegewerkt. Dus de hele tijd hing er ook die dreiging... van politieinvallen en Marge C. Boven de markt, zeg maar. En dat maakte iedereen ook heel zenuwachtig natuurlijk... over het hele proces. Dus die werden heel wantrouwig van het idee... dat die fondsen van het eiland afgingen... en of ze ooit nog terug zouden komen. Want onder dit kwade gesternte... wat was de garantie dat het terug zou komen? Nou, die kregen ze ook niet. Want wie weet... kon die jurk nooit tentoongesteld worden. Dat was heel lang de angst. Als je als wetenschapper naar die jurk keek... dan zag je hem onder de microscoop uiteenvallen. Weet je wel? Het vergruisde gewoon. Opeens kwam er licht op, opeens kwam er zuurstof bij. En dat was vier eeuwen niet gebeurd. Dus ja, dat was ook een hele mooie spanning. En die spanning die vond ik ook heel tof... omdat het in de film natuurlijk... omdat het in deze situatie toevallig heel erg is van dat eiland. Weet je wel? Als een soort Asterix en Obelix dorp, weet je wel? En dan de overkant. Dus die afstand tussen de Randstad en het centrum van de macht. Weet je wel, waar de Rijksdienst zit, waar het Rijksmuseum zit, waar de provincie zit, waar al het geld zit, zeg maar. En het eiland die een soort strijd voerde tegen die boven zich geplaatst, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk een heel klassiek verhaal. En het had ook gekund als het in Baren was of in, weet ik veel, Brabant of zo. Maar op die manier, deze water... gang daartussen, waterweg daartussen, die maakte dat veel fysieker en
voel jij dat ook zo als Tesselaar? Zeg je Tesselaar?
Ja.
Tesselaar.
Ja, zeker hoor. Die afstand is natuurlijk gewoon heel fysiek, weet je. Om 9 uur gaat de laatste boot naar de overkant en daarna ben je gewoon op je eiland. En dan je gaat om 6 uur de eerste boot weer. Dus dat valt allemaal wel mee. Maar je zit wel even op dat eiland.
Ja.
Op Texel heeft iedereen heel erg het idee van, we rooien het met elkaar. Dus dat idee... Van ja, we zijn toch op, met elkaar op een eiland, dus we moeten het met elkaar doen. En met elkaar deze samenleving tot een succesje maken. Ondanks dat die totaal verknoopt is en verhecht is met natuurlijk de overkant, weet je wel, op alle mogelijke manieren die je kan bedenken. Voelt het toch alsof je een entiteit op zichzelf bent. Heel sterk. Dat hebben alle Tesla's zeker. Ja.
Maar dus je ging een filmplan maken. Je schrijft een soort spanningsboog, die bedenk je.
Ja.
En dat is precies zo uitgekomen zoals het op papier stond.
Ja, absoluut.
Ja. Nou ja, 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 in totaal zelfs. Het meest bizarre is nog wel dat ik in het filmplan ook heb geschreven dat de duikersclub onder zulke spanning kwam te staan dat ze zouden splitsen. Zeg maar, dat dus de verschillende groepen binnen die duikclub uit elkaar zouden gaan. En dat hing dus blijkbaar toen al een beetje in de lucht. Maar dat duurde echt nog jaren voordat dat echt ging gebeuren. Dus ik weet ook niet, ik kan niet meer goed achterhalen hoe ik dat toen heb opgeschreven. Wat mij heeft laten denken, zeg maar, laten opschrijven. Misschien heb ik het wel. Ben ik wel de reden van die splitsing, zou je kunnen denken.
Lopen stoken.
Ja, dat is absoluut niet zo.
Hij heeft maar, niets op zijn zolderkamer liggen.
Ja, precies. Ja. Maar dat hing op een manier toch op een bepaalde manier in de lucht, dat het gewoon niet zo lekker ging. Terwijl tegen mij liet ze dat niet echt blijken.
Ik heb ooit gebackpacked in Australië en dan kwam je ook meisjes tegen die zeiden, ik heb nog een vriendje in Engeland of zo, weet je wel. We wisten op een gegeven moment ook na een paar maanden, dat gaat niet lang meer duren. En het ging ook gewoon nooit goed. Je voelt het. Ja, soms voel je
dingen aan. Ja, precies. Ja.
Maar dit is dus echt heel erg wel uitgekomen, maar ik geloof dat ook bepaalde dingen misschien niet helemaal zijn uitgekomen zoals je van tevoren had verwacht, toch? Je had eerst meer een plan toch om ook eigenlijk de wetenschap in beeld te brengen, toch?
Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, want ik werd wel heel erg gegrepen door het verhaal dat ik net vertelde over die overheid versus wetenschap en overheid en wetenschap tegen de duikers. Die twee botsende werelden. Maar ik had ze ook als, ik had de overheid en de wetenschappers als gelijke grootheden tegenover de duikers gezet. En uiteindelijk is het toch echt de duikers tegen die overheden, dat is zeg maar het verhaal. En de wetenschap is bijna een soort sequentieel-achtige onderdeel van elke aflevering geworden, waarin je wel echt kan zien wat gebeurt er met die fondsen, wat gebeurt er met die onderzoeken en zo.
En je hebt het heel mooi als contrast gebruikt. Die hele moleculaire wetenschap met de microscoop versus iemand die met een hamer op een stuk staat te rammen.
Ja, precies. Dat werkt natuurlijk echt heel erg goed. Misschien is het ook dat ik gehoopt had dat er meer ontwikkeling zou komen in het verhaal van de wetenschap. Weet je wel, dat parallel aan die verschillende worstelingen die er gaande waren, dat ook de wetenschappers met een verhaal zouden komen en dat het weer nieuwe impulsen zou geven aan het hele verhaal. Alleen, ja, precies door de hele bron van het hele verhaal, dat die duikers zonder context alles hadden opgegraven, kwamen de wetenschappers uiteindelijk nergens echt verder. Overal liep het spoor wel een beetje dood. En ligt het antwoord nog steeds in het wrak op de bodem van de Waddenzee waarschijnlijk. En bleef het dus een beetje een soort verhaal zonder ontwikkeling. Ik heb er wel een soort ontwikkeling in weten aan te brengen in die drie afleveringen. Maar een echt op zichzelf staande lijn in de serie is het niet helemaal geworden, nee.
En daar had je dus wel van tevoren eigenlijk rekening mee gehouden?
Ja, ik ben gewoon zelf enorm wetenschapsfan ook. Dus het was ook een beetje de wens is de vader van de gedachte, zeg maar. Ik hoopte ook heel erg dat daar heel erg veel zou gebeuren. Dus ik heb er ook heel veel draaidagen en tijd aan besteed. En het was ook fantastisch hoor. En het heeft heel veel production value, zeg maar, opgeleverd. Ik ben meegegaan naar Parijs, waar onder het Louvre, blijkbaar nooit van gehoord, een soort deeltjesversneller is. Een gigantische ruimte waar atomen worden afgeschoten op kunstvoorwerpen. Dus blijkbaar gebeurt het heel veel met kunstvoorwerpen. Want het is onder het Louvre ook gebouwd, in een soort atoomkelder onder het Louvre. Dan ga je door een raar zijdeurtje een enorm diepe gang in en dan ben je daar opeens.
Ja, ben jij geweest?
Ja, en dat is natuurlijk geniaal dat je überhaupt daar rondloopt. En denkt van, oké, hierboven is het Louvre. En ik zit hieronder in een atoomkelder met een atoomwapen, zeg maar. Een deeltjesversneller.
Maar ik heb ze niet gezien in de film.
Het zit in de film, maar het zijn jammer genoeg echt maar 10 seconden. Een paar shots waarin je, zeg maar, dat ziet. Maar goed, die shots die je ziet hadden net zo goed in Hilo kunnen zijn. Of, of waar dan ook. Want het was gewoon het verhaal wat we daar proberen hebben te krijgen van wat ze nou gingen onderzoeken. Dat was zo niche. En het kan waarschijnlijk bijdragen aan een breder begrip van metaal en geschiedenis en alles. Maar dat kwam er niet uit, zeg maar, weet je wel. Ik kon het niet in een film als een ontwikkeling neerzetten, jammer genoeg. Dus ja, het was echt ultieme production value. Dus een anderhalve dag naar Parijs voor 10 seconden in de film. En zo is het heel vaak gegaan met de wetenschap. Dat we gewoon echt fantastische beelden hebben kunnen maken. Die allemaal heel veel tijd kosten. Dat is ook heel veel gevraagd van de wetenschappers eigenlijk. Maar die uiteindelijk dus niet echt tot hun recht zijn gekomen. Sommige dingen wel. Zoals we hebben een mevrouw die onderzoekt het hout van het schip. En die kan aan de jaringen die ze dan vindt, kan ze als een soort streepjescodes, kan ze het jaar vinden waarin het hout gegroeid heeft.
En ja, dat is bizar, dan zegt ze zo van, wat zegt ze van, 1641 of
ja,
zo, of 1641.
Dus, ja, deze is gekapt in april 1641. Ik denk van, hoe kan dat nou? Ja, dat is gewoon echt letterlijk een streepjescode.
Dat ziet ze aan hete zomers en koude zomers of natte zomers. Of
ja, en dat is ook meteen een heel verhaal. Ze zegt van, oh ja, kijk, die eik is dus gekapt in april 1641. Die begon met groeien in 13 zoveel. En het klopt ook. Want toen was de pest in Europa. 1/3 van de bevolking was dood. Dus opeens konden overal eikenbossen gaan groeien. Oh. En die eiken die werden later zeg maar de bron van alle schepen in de Gouden Eeuw.
Oh,
dus zonder de pest geen Gouden Eeuw, zeg maar, weet je wel. Want anders hadden we niet genoeg hout gehad in Europa. Dus dat soort verhalen komen er meteen bij. Ja, daar
zonder
ga ik meteen. daar smul ik echt van. Maar ja, dat kan er net weer niet in die film, nee. Weet je wel. Dat gaat te ver. Ja.
En wat was het moment dat jij dus dacht. Er was dan blijkbaar een moment tijdens het filmen. En we hebben het dus over 7 jaar geleden.
Ja.
Er was een moment dat jij dacht, oké, dit gaat volgens mij over iets anders dan wat ik dacht dat het ging. Het gaat helemaal niet over die wetenschap die ik zo groot wilde maken. Kun je vertellen hoe dat ging?
Nou, die andere lijn zat natuurlijk altijd al in, hè, van het conflict tussen de overheid en de Tesselaars, zeg maar. Die hele spanning. Maar ja, hoe zeg je dat? Ik denk dat het gewoon steeds duidelijk werd dat inderdaad bij de wetenschap geen spanning lag en er heel veel spanning en terugkerende spanning lag bij die andere lijn. En dat kwam ook heel erg uit. Toen ik al 3 jaar aan het draaien was, kwam eindelijk pas dat gerucht dat er nog heel veel fondsen verborgen waren, zeg maar, op het eiland of thuis waren achtergehouden. Dat die inderdaad er waren en dat er een gigantisch conflict aanstaande was. Dus dat kon ik eindelijk echt meepakken, weet je wel, in dat waar ik eerst, zeg maar, de eerste 2 jaar van het proces gemist heb, het meest spannende deel, omdat ik in 2016 pas begon met filmen, kon ik dit eindelijk meenemen. En daar zat zoveel in. De frustratie, het geheim, dat polderproces, dat het heel duidelijk was dat dit de echte spanningsboog zou worden. Dus die lagen, die werden interessanter en dramatischer, en die stonden ook voor zoveel meer. In wat er in Nederland speelt, weet je wel? Dat soort, dat heel erg vermeende of gevoelde wantrouwen van de regio versus het centrum. Het hele gevoel waar de BBB nu de verkiezingen mee heeft gewonnen, zeg maar, weet je wel? Van wij worden niet gehoord. En het klopt niet zoals het daar gaat. Het is nergens op gebaseerd. En waarom volgen we gewoon niet meer ons gevoel of zo, weet je wel? Wij weten het eigenlijk ook wel. Dat zit heel erg in die film. Dat is natuurlijk ook bizar dat die film ongeveer uitkwam tijdens die verkiezingsoverwinning van BBB. Want dat spoorde heel erg met elkaar.
Tim, heb jij die scène met die vrouw die vertelt over de wasmachine. Hoe keek jij daarnaar?
Nou, lachend. Dus ik moest er gewoon heel hard om lachen. Ik dacht ook, wat fijn, wat een cadeautje dat je in zo'n verhaal waarin je kan verzanden in historie of in regelgeving. Of dat je dan zo een vrouw heb zitten die er echt als de buurvrouw bij spreken over praat. Gewoon met een hele begrijpelijke taal. Maar ik dacht ook, ik vind het dan knap als je zo'n groot verhaal aan het vertellen bent, dat je dan nog steeds het oog houdt voor dat kleine menselijke, de kleine menselijke humor of zo. Nou, zo zat ik er naar te kijken. Jij?
Nee, je moet natuurlijk aan de ene kant heel hard lachen erom. Maar ik dacht ook, het is ook wel weer, het is ook wel vervelend van deze tijd natuurlijk, dat inderdaad, het is ook een soort minachting spreekt eruit voor inderdaad de Randstad. Wij wonen zelf in de Randstad. Jij bent vertrokken uit de Randstad, dus voor jou gaat het niet meer op. Maar hoe kijk je? Ik zit dan te denken, jij bent die docu aan het maken. En als maker hoor je dus iemand vertellen dat hij een jurk uit de 17e eeuw in de wasmachine heeft gedaan op 30 graden. Wel in een netje voor de BH's, dat is dan wel weer lief. En zit jij dan als filmmaker, groei je ervan? Lach je erom? Zit je met gebalde vuist van dit komt in de wereld daardoor? Of Galita en Sophie? Hoe kijk jij naar zoiets?
Nou, ik was intern heel blij. Want ik kende natuurlijk al zoveel verhalen, gewoon als geruchten van hoe die duiken waren uitgevoerd. En Dit verhaal had ik dus ook al een beetje gehoord van die mouw, maar nog niet op, op camera. En dan dacht van jeetje, het, ze vertelt het zo leuk en zo blij met een grote gulle lach. En ik dacht van ja, dit, dit is het, weet je wel.
Ik want heb het dagje nu, ja.
Ja, het wordt ook niet zo... Het wordt, ze vertelt het ook niet bang of defensief. Ze vertelt ook heel duidelijk erna van dit zou ik nooit meer zo doen, weet je wel. Oh, dit ja. was een soort jeugdzonde, zeg maar. Van ja, we waren gewoon... We waren gewoon ook fout bezig, weet je wel. Dat zegt ze ook impliciet. Ja. En dat vind ik ook wel mooi. Dat tegelijkertijd met het onthullen van dat schandelijke verhaal, zeg maar, dat tegelijkertijd ook wordt beseft van, of erkend van, nou, dit moeten we niet meer zo doen, weet je wel. Volgende keer zouden we dat nooit meer zo doen. Dus nee, het was voor mij echt wel, ik merkte, ik bedoel, daarna ging het interview gewoon door inderdaad, maar dan merk je intern wel van, ik heb deze anekdote, dit is heel tof, dit kan echt, dit kan echt dat deel van die film dragen, weet je wel. Omdat kritiek krijgen op in interviews is makkelijk genoeg. Maar dit soort verhalen zijn natuurlijk wel moeilijker. Ook omdat die duikers heel erg lang met elkaar echt een soort verhaal hebben afgesproken. Van we vertellen dit verhaal en niets anders. Dus je merkt ook heel erg aan de bewoordingen dat ze vaak in hetzelfde groef zaten, zeg maar.
Oh ja.
Een eindeloos herhalende groef ook veel. Maar dat je door tijd en door, weet je wel, door gewoon
te interviewen,
door naar Tessel te verhuizen, dat die groef wel steeds wijder werd en dat je er kon overspringen, zeg maar. En daar was ik natuurlijk heel blij mee. Want af en toe was het ook wel heel frustrerend, hoor. Om dan exact dezelfde formuleringen steeds weer te horen.
Stiekem heel van, politiek gewoon ook die...
Ja, ze hebben natuurlijk onder zulke druk gestaan...
Ja.
dat ze dit ook met elkaar hebben moeten afspreken, denk ik.
Ja.
Of in ieder geval dat gevoel hebben gehad.
Wat ik heel knap vind, is dat je als kijker... en dat heb jij gedaan, op en neer gaat tussen sympathie eigenlijk. Dat je eerst denk je, oh, leuk, vrolijke duikers. Dan ga je op een gegeven moment denken, jezus, wat een idiote. Maar later kom je toch weer terug... en ga je toch weer een soort van herwaardering hebben voor die duikers. Want je komt er ook achter dat zonder die duikers... het wrak helemaal nooit boven ze zijn gekomen... Want als het aan die Rijksdienst ligt, dan zeggen ze... nee, we hebben nog wel een andere wachtlijst met andere dingen... die we dan eerst willen doen.
Ja,
hoe bewust heb je dat gedaan? Dat je tussen die sympathie zo verlegd wordt?
Ja, wel bewust. Want ik vind het altijd heel belangrijk... dat je niet een mening zo erin pompt sowieso. Ik vind het heel fijn altijd als je juist heen en weer wordt geslingerd... tussen goed, fout, zwart, wit. Dat je gewoon als kijker zelf moet denken en aan het werk wordt gezet. Ik denk dat ook elke keer als ik dit verhaal vertelde... dat ik ook zelf niet uitkwam. En eigenlijk heb ik nog niemand ontmoet die eruit komt. Behalve misschien enorme zwart-witdenkers. Ik bedoel, je hoorde na het uitbrengen van de serie... wel sommige mensen echt vloeken op de duikers... en andere vloeken op de overheid. Toen ik een vertoning had op Texel... toen was de eerste vraag uit het publiek... heeft de overheid jullie al excuses aangeboden? Nou ja, piekert de overheid niet over. En de eerste vraag op een wetenschapsfilmfestival in Nijmegen, waar de film ook draaide, was het... hoe durven jullie dit in godsnaam te doen? Hoe zijn jullie in godsnaam gaan graven op een rijksmonument? Dus dat was precies het tegenovergestelde reflex.
Prachtig. Dus,
hoort in deze tijd ook.
Ja, het is heel erg in die eye of the beholder, zeg maar. Maar ja, je komt er ook gewoon niet uit, want zonder de duikers geen jurk. Want die was gewoon, misschien was hij aangespoeld op Wieringen, weet je wel. Zo'n rood lapje stof. Dat was gewoon weggespoeld door de zee als het zo is doorgegaan. Maar de duikers hebben ook zoveel verkeerd gedaan. Zijn überhaupt gaan graven in een rijksmonument. Misschien was het eigenlijk wel stiekem heel goed beschermd. Maar gingen zij de kanonnen weghalen en toen spoelde alles open en weg. En hebben zij het eigenlijk dus echt vernietigd. Of niet, dat weet niemand.
Maar hoe heb jij dan, even terug naar hoe je dat dan in de montage aanpakt. Hoe zorg je er dan voor, hoe ben je het verhaal gaan leggen? Ben je het gewoon gaan bouwen? 150 minuten, ben je het per uitzending gaan doen? Hoe ben je,
per uitzending,
hoe ben je het gaan doseren eigenlijk? Hoe heb je die spanningsboog verdeeld over die uitzendingen?
Ja, we hebben het per uitzending gedaan inderdaad. En we dachten natuurlijk van de eerste aflevering moet je sowieso eindigen met een soort cliffhanger. Dus in de eerste aflevering moet je weten... Waar komt die fonds vandaan? Waarom is het zo belangrijk? Weet je wel, het belang van de fonds. Want waarom kijk je überhaupt naar die film? Wat is überhaupt het belang van die jurk en die andere fondsen? En waarom is het zo omstreden? Dus die drie elementen eigenlijk moesten daar inkomen. Dus daar zijn we heel erg mee aan het leggen geweest. En het was een kwestie inderdaad van doseren. Je wil dus eindigen met een cliffhanger waarin het... spannend zou gaan worden. Van, komt er inderdaad een confrontatie? Komt er inderdaad een inval? Dat het überhaupt een scenario was, komt eigenlijk pas aan het einde van de film. Dat duikers bang zijn voor de Marseille en voor de gevangenis. Maar daarvoor zie je al wel heel erg die verschillende meningen. Je hebt een vergadering met allemaal mensen van de overheid, van het Rijksmuseum en wetenschappers, waarin in niet mis te verstaande woorden over die duikers gepraat wordt. Waardoor je al heel erg weet van, oh ja, zo wordt er over hun gedacht. Terwijl je tegelijkertijd de jubelende verhalen ook hebt gehoord van de wetenschappers, van de pers. Waarin ook wel heel erg duidelijk wordt dat het illegaal wordt. Dus dat is een beetje de spanning van de eerste aflevering. Kan een wereldvondst tegelijkertijd zo omstreden zijn en leiden tot gevangenisstraf? Dus dat hebben we zo gelegd en dat was eerst veel rijker hoor. We hebben eerst een aflevering gemaakt die helemaal was volgepompt. En heel langzaam hebben we het ook weer een beetje lopen uitkleden.
Ja, waarom?
En omdat je die dosering ook had over die drie afleveringen. Dus je moest niet meteen alles kwijt. En ook omdat het veel te... Eigenlijk was de eerste versie veel te informatierijk.
Oh ja.
Je werd niet genoeg meegenomen bijvoorbeeld naar het eiland, naar die karakters. Dus we hebben nog heel veel ook nog bijgedraaid. Zoals de film begint met een heel mooie scène die we 's ochtends vroeg hebben opgenomen op het wat. Waarin de oudste duiker, Jack Betsema, over het wat loopt. En je hoort hem echt zo klotsen.
Ja, heel mooi. Soms ondergang in de opkomst.
Soms opkomst, ja.
Kromme gestalte over het wat.
Ja, hij is 80 jaar en hij loopt echt, weet je wel. Het is echt een boom van een kerel. Echt super sterk. Die kan echt in zijn eentje een breekijzer buigen, wordt over hem gezegd. En die loopt daar te turen over het wat. En daar is hij opgegroeid aan die dijk. Vanaf kind van aan is hij daar gespeeld en ging steeds dieper het water in eigenlijk. En uiteindelijk werd hij duiker en kottervisser. En kent echt gewoon, hij kan aan een rimpeling van het water kan hij zien of er een wrak ligt. En dat gevoel van de totale verknoopt zijn met de zee, zeg maar. Dat wilde ik heel graag mee openen. Dat je heel erg gewoon die gebondenheid voelde, die geworteldheid.
Wanneer heb je dat besloten om daar dan mee te beginnen?
Dat was redelijk laat eigenlijk. Dat was, toen hadden we al een heel groot deel van 1, 2 en 3 gelegd. Maar we wisten, dus we waren veel in gesprek met Eefje. Dat was mijn fannoot. En die is ook heel erg betrokken geweest bij de montage als creatief producent. Om het scherp te krijgen en om de scènes goed te krijgen. Met Marloes, de eindredacteur van de NTR, Marloes Blokker. Zijn we heel erg gaan brainstormen van, oké, hoe kunnen we dit nou opentrekken? Weet je? Wat hebben we nodig om niet meteen head first in het verhaal te duiken, maar eerst echt heel erg die sfeer te voelen. En zo zijn we uiteindelijk bij deze scène gekomen. Die heel erg juist, ja, ik hou heel erg van dat modderige klots in dat wat, waardoor het meteen ook heel erg modderig en aards en ja, letterlijk gewoon de overgang tussen zee en land natuurlijk, die dat hele Texels heel erg kenmerkt. En zo hebben we dat met meer scènes gedaan hoor. Dat we het verhaal zoals ik het heb kunnen vangen, zeg maar, in de loop van die jaren, was soms niet genoeg. Dus soms moest ik ook gewoon echt terug met die mannen naar de dijk. Dat is het eind van aflevering 1. Dat die twee mannen de dijk oplopen en kijken hoe de zee erbij ligt. En dan heb ik gevraagd van ja, neem ons even mee, weet je wel. Want hier ligt die zee met jullie geschiedenis, met jullie verhalen, met jullie ervaringen. En dan ligt daar ongeveer ligt dat palmhoutwrak, toch? Waar deze jurk uitkomt. Wat heeft hij nou jullie gebracht? Nou ja, toen langzamerhand bouwde het zeg maar op. En ik ben ook een beetje doorgaan gaan drukken, zeg maar. Ze wilden eigenlijk weer terug naar binnen. Het was een beetje guur. En het, op een manier gebeurde er iets. Het was gewoon een beetje ongemakkelijk. En toen begonnen ze echt te tieren. Want het is ook een vloek. Dat wrak is onze vloek geworden. Ja, ja. Want ze wilden daar eigenlijk helemaal niet staan op dat moment. Ze wilden niet eindeloos over datzelfde wrak. Weet je.
Staan we hier met die lul van de rest.
Staan we weer, ja. En er zijn nog zoveel mooie andere verhalen, weet je wel. We moeten eindeloos over dat palmhoutwrak vertellen. En op een manier werkte die spanning of zo, of die irritatie werkte heel lekker. En daar kwam die uitspraak van het is een vloek geworden, dat wrak. En zo zijn we dus eigenlijk, dus hebben we de...
Had je dan steeds ook die luxe om maar dan weer... Ging je cameoën dan of zo? Of had je zelf een camera liggen dat je gewoon weer even iets kon filmen? Of?
Nee, dan combineerden we dat soms met een andere. Maar ook best wel vaak inderdaad dat we echt draaidagen hadden voor één of twee scènes maar. Of een paar, We konden altijd nog een paar opnames, gewoon tussenshots achter, weet je wel. Texel in beeld brengen.
Ja, wel luxe. Dat je dus, je had dus veel draaidagen, neem ik aan.
Ja, klopt. Ja.
Nee, soms
klopt.
Heb je natuurlijk dat je pas in de montage achterkomt, ik heb iets niet. En dan kun je niet even terug naar...
Ja, we zijn heel vroeg met de montage begonnen. En dat is een voordeel. In de zin dat je dit soort dingen dus kan tegenkomen. Ik denk ook dat het achteraf iets te vroeg was, weet je wel. Dat we te lang een beetje zijn gewoon experimenteren, zweven. Zonder te weten dat er nog heel veel zou gaan gebeuren. Dus het is een soort rare balans, weet je wel. Hoe vroeg moet je met die montage beginnen? Of moet je eigenlijk kijken van, we gaan het verhaal volgen, afmaken. En dan kunnen we meteen veel meer van die puzzel neerleggen op de muur. Of post-its op de muur plakken. Dus het was ook een soort balans die we hebben moeten vinden. Het was een lastige montage, hoor. Het was echt een flinke worsteling. Maar goed, dat zijn de meeste montages.
En hoe werkt dat dan met zo'n fonds? Zeggen die van, kijk maar wanneer het af is? Of hadden jullie wel een soort deadline? Of moest je ze op de hoogte houden? Hoe werkt dat?
Nou, dat was ook afhankelijk van de documentaire ontwikkeling. Want ja, wat ik net ook zei, die hele boog van het verhaal is... Komt de Jurk terug naar Texel of gaat het niet lukken? Dat is niet echt per se de hoofdlijn van het verhaal. Maar het was wel een beetje de... Ik vond het wel een logische boog, zeg maar. Dat je uiteindelijk wil je gewoon daarmee eindigen.
Je loopt natuurlijk tegen heel veel dingen aan.
Ja.
Is er dan het moment dat je het even gewoon een paar maanden laat liggen? Of ga je er gewoon andere mensen bij vragen? Kijk jij er eens naar?
Ja, zeker. Dus we hebben veel montages verstuurd naar collega's, zeg maar. Van hoe werkt dit nou? Wat mis je? En hoe werken die verschillende verhaallijnen? En daar zijn we heel veel feedback van gaan verzamelen. Van oké. Okay, weet je, hoe werkt die wetenschappelijke laag? Hoe werken die duikers? Dus echt een soort bijna een soort focusgroepachtige werking op dat moment. Vervolgens heel intensief met Eefje. Dus Eefje is mijn al 20 jaar lang mijn fennoot, partner in crime hier bij Prospector. Maar dus ook een soort in-house eindredacteur. Die heel erg actief op een gegeven moment ook erin is gesprongen en mee is gaan puzzelen en leggen. En mee heeft gemonteerd eigenlijk. Om het te proberen scherper te krijgen, om het in orde te krijgen, om het recht te krijgen. Dat het echt heel erg geholpen.
En dingen zoals, weggooien dus.
Ja, ook. Ja, zeker. Ja, een paar darlings gekild inderdaad. Ja. Absoluut. Maar goed, het hoort ook bij. Nee, maar soms inderdaad in zo'n enorme worsteling, dan lukt het gewoon niet meer. Dan ben je er even gewoon helemaal in de knoop, zit het helemaal vast. En is het heel lekker om iemand te hebben die het gewoon even helemaal weer ontknoopt en probeert het weer tot een nieuwe energie in te leggen. Ja, dat was voor mij ook sowieso mijn eerste serie. Ik heb tot nu toe alleen maar dus de Russenoorlog inderdaad gemaakt, ook over Texel. Breng de Joden thuis samen met Eefje, een andere 50 minuten film. En verder geen 50 minuten films, laat staan een 150 minuten film. Ja. Dus dat was ook helemaal nieuw om die spanningsbogen en die gigantische hoeveelheid materiaal te controleren.
Nou, eerste keer en dan meteen de nominatie voor de Nipkow.
Ja, maar dat komt dus ook echt inderdaad vanwege het team, weet je wel. Dat gewoon iedereen, mijn editor die heeft echt doorgebeukt, weet je wel.
Wie is dat?
Mark de Ridder. Ook soms echt weekenden door en nachten door, weet je wel. En dan appte hij weer, als we totaal niet aan het editen waren, was hij toch weer aan het experimenteren geweest. Eefje dus, die op de goede momenten de knopen wist te ontwarren en het drama weer terug wist te krijgen. Hele fijne samenwerking met de NTR. Dus het was echt een heel lekker, heel goed werkend team, zeg maar, om het mee te kunnen doen.
We proberen altijd iets te leren in deze podcast. Wat is nou de grootste les die jij uit deze productie geleerd hebt?
Boah, er zijn er heel veel. Want het was echt een...
Welke komt als eerst bij?
Ik denk dat het moeilijkste voor mij ook was die enorme workload die gewoon een serie met zich meebrengt. En dat ik een volgende keer dat zou ik ook alle makers adviseren, ga ik veel meer investeren in zelf voormontages maken en heel erg al het materiaal wat je hebt tot in detail uitwerken, zeg maar. Dat je er volledig boven staat.
Dat heb je niet gedaan deze...
Ja, voor een deel wel. En we werkten in Avid, waardoor ik één op één het project kon delen, zeg maar, met de editor. Dus het werkte heel soepel heen en weer. Omdat je met, nou ja, ik weet de techniek niet precies, maar een soort foldersysteem waardoor het heel makkelijk uitwisselbaar is. Maar uiteindelijk is het een proces van dat je en aan de montage bent begonnen en nog allemaal draaidagen hebt. Dus het verhaal en de productie die ik eigenlijk vooral zelf deed, zeg maar, de uitvoerende productie, die gingen door. Dus ik was de hele tijd bezig met wat gebeurt er nog, wat gaat er gebeuren. En dan moest je daarna weer terug naar je eigen edit setje om weer even helemaal te reflecteren. Dus het waren hele verschillende energiestromen.
Ja, ja.
En ik denk dat als ik die voorbereiding, die voormontages nog veel beter had gedaan, zeg maar, dat de montage een minder grote worsteling had kunnen worden. Maar goed, elke montage is een worsteling, denk ik, van een goede film, denk ik. Want het is gewoon altijd lastig om alle lagen in balans te krijgen. En zeker met deze film, denk ik.
Uiteindelijk heb je heel veel gedraaid. Natuurlijk heb je ook nog. Hoeveel heb je uiteindelijk weg moeten gooien? Heb je ook echt.
Mijn duurste draaidag was die met twee professionele onderwater filmcameramensen. Die echt alle topproducties in Nederland maken, weet je wel. Over de Waddenzee, over de Noordzee. En voor National Geographic en dat soort zenders naar Schotland en de hele wereld overtrekken. En dat is heel erg misgegaan. Want ze kwamen beneden en er was enorme stroming toch. En het was totaal troebel en zwart. En ik had allemaal scènes meegegeven die, zeg maar, zij moest gaan filmen om het verhaal in te kleuren op de goede momenten, weet je wel. Dus de duikers volgen onder water, het wrak overzwemmen, dat hout zien. En nou ja, allemaal soort droomshots die ik graag had willen hebben. Nou, we hebben er niks van kunnen gebruiken. Echt gewoon helemaal niks. Ik heb nog met heel veel goede wil door het materiaal zitten ploegen. Maar het was echt allemaal onbruikbaar.
Gewoon 2 dagen filmen.
Gewoon duizenden euro's. Echt gewoon helemaal waardeloos. Niet helemaal, want omdat zij ook zagen dat het gewoon echt, nou, pech was het ook. Soms is het wel 1 of 3 meter zicht. En dit keer was het echt gewoon geen zicht, gewoon pikzwart. Toen hebben zij gezegd van, nou, dit is gewoon kloten. En wij hebben wel heel veel gefilmd in de wrakken dichtbij de kust van Texel in de Noordzee. Dus als je dan toch nog wat wil en je bent bereid om te smokkelen in je film, nou, neem maar wat materiaal van ons uit de Noordzee. En dat was echt af en toe fantastisch materiaal. De duiker die je naar beneden ziet glijden met de lantaarns op. Dat stiekem dus een beeld uit de Noordzee. En ik ben het type documentairemaker dat heel lang in de productie niet wil. Ik denk van, dat is bedrog. En uiteindelijk dacht ik van, ja, het is bedrog. Maar het is ook een beetje verbeeldingskracht. En dus ik heb tot mijn spijt, en ik dacht echt, dit gaat echt een storm van verontwaardiging teweeg brengen. Maar zelfs de duikers hebben maar er niet over aangesproken, want uiteindelijk word je toch meegenomen door het verhaal. En het verhaal staat, alleen zijn het af en toe Noordzeebeelden in plaats van Waddenzeebeelden.
Zijn voor de gek gehouden, Tim. Ja. Ik wil geld terug.
Dat is ook een goede les, dat dus soms wel mag.
Dat mag dus soms.
Ja, mag dat soms. Het blijft een dilemma. En dat dilemma moet je, denk ik, altijd zo scherp mogelijk houden voor jezelf.
Weet de Nipkoff-jury dit?
Oei.
Tim, we hebben nog de kijkersvraag.
Pardon, ik was ze vergeten. Ja, hebben jullie kijkers dat zo meegenomen?
Ja, luistervragen. Ah. Het zijn geen kijkervragen. Het zijn
de luisteraarvragen van de week.
Ik heb eerst Shula Tas. Die vraagt Amsterdams eiwit of Texels schuimkopje?
Schuimkopje.
Ja?
Ja, zeker.
Hoe zeg je het?
Ik drink niet trouwens een vrijwit.
Oh shit.
Een alcoholvrije eiwit, ja.
Ja, je hebt tegenwoordig ook alcoholvrije schuimkopje trouwens sinds een paar maanden. Ja. Ook heel lekker. Ja. Nee, maar ik vind schuimkopje. Ja, ze zeggen don't believe the hype. En skumkop is raar genoeg het afgelopen jaar een beetje. Je kan het overal kopen. Maar ik blijf het even lekker vinden en ik drink het heel veel.
Oké, gelukkig.
Als ik bier drink.
Even kijken. Ja, hier Maarten Remmers. Oh, mijn microfoon valt bijna om. Die schreef, ik ben wel benieuwd of je off the record weet of die lui toch nog dingen hebben achtergehouden. Of dat je dat wist tijdens de draaidagen. Nog voordat ze die spullen schoorvoetend gingen overhandigen.
Dat laatste zeker. Ja, want dat was iets waar ik al. Ja, die geruchten die gaan al heel lang en die worden off the record ook de hele tijd door iedereen verteld, weet je wel. Van, we weten dat er nog dingen zijn, er moeten nog dingen zijn. En ook op dit moment, ik denk dat mijn hoofdpersonen, dat die wel ongeveer alles hebben ingeleverd. Maar het kan heel goed zijn dat ergens op een plank nog een verdwaald potje staat. Ja,
niet dat ze bewust nog ergens een gouden manchetknoop hebben liggen of zo, of een jurk.
Niet per se, nee, precies.
Dat weet je zeker.
Nee, dat kan je nooit zeker weten natuurlijk. Maar ja, die mensen hebben ook al tientallen jaren duikervaring. Dus ik kan me ook voorstellen, ik ben niet in al hun schuurtjes en kasten gaan kijken. Ik kan me voorstellen dat zij ook echt kisten en verzamelingen hebben af en toe die, de manier waarop ze vroeger te werk gingen. Dat het ook niet zo geordend is dat je weet van, oh ja, dat is uit het palmhoutwrak en dat is uit het andere wrak. Dus nee, er zijn zeker nog dingen op het eiland, denk ik. En wie weet.
Nog even kijken, nog een vraag van Bart Molsbergen. Heb je tijdens het maken moeten strijden voor bepaalde ideeën of scènes? Dus echt het gevecht moeten aangaan. En zo ja, welke dan? Hoe heb je dat aangepakt? Vooraf of in de montage?
Nou ja, het was heel erg moeilijk om het vertrouwen te krijgen van iedereen om deze film te maken. Het vertrouwen dat het... kijk, iedereen had een eigen verhaal aan het hoofd, weet je wel. De Rijksdienst die wilde het verhaal over de Rijksdienst. De wetenschappers wilden het verhaal over de wetenschap. En ik zei de hele tijd, het wordt niet jullie film, het wordt niet jouw film, het wordt niet jouw film, het wordt een film, het wordt mijn film, waarin al die verschillende verhalen verteld worden. Dus je zal nooit, niemand zal echt blij zijn met de film, want altijd zit het andere perspectief erbij.
Je hebt al verwachtingsmanagement gedaan.
Ja, precies. Dus na al dat vertrouwen gewekt te hebben, kwam dus het moment dat de duikers nog allemaal fondsen achter hadden gehouden. En ik kon prima bij de duikers filmen trouwens op dat moment. Vonden zij dat geen probleem. Misschien wilden ze zelfs graag dat ik erbij was als een soort getuige. Of ik weet het niet eigenlijk, maar ik was op dat moment daar heel erg welkom bij de duikers. En de Rijksdienst die had al gezegd van nee, je mag gewoon filmen op dit soort momenten. En het museum. En opeens kwam er een nieuw figuur bij. En toen de vergadering zich ging afspelen in Kaapskill, tussen al die partijen, waarbij iedereen soms met lichte tegenzin mij accepteerde als filmmaker die aanwezig was, kwam er één nieuw bij, de archeoloog die vanuit Noord-Holland gedetacheerd was naar het eiland. En die zei, als je nu erbij komt, dan gaat alles kapot, dan verstoort het hele proces en dan gaan jaren van werk kapot. En ik had hem nog niet echt ontmoet. Ik had hem als partij nog niet aan tafel, zeg maar. Dus voor mij kwam je helemaal vanuit het niets. En ook nog iemand die, terwijl er hoger geplaatsten zeg maar, bij waren en die mij wel aan tafel wilde, die opeens mij echt gewoon op redelijk ruwe wijze de toegang ontzegde. Dat was echt een enorme shock. Dat was een hele heftige dag.
Wat heb je toen gedaan?
Ik heb hem geprobeerd om te praten heel erg. Van kom op, weet je wel, dit is aan hand, dit is aan hand. Ik heb van iedereen die toezegging, ook de baas. Maar die baas zei van ja, ik kan wel zeggen, de baas, de hoogst verantwoordelijk op dat moment, de maritieme archeoloog of de archeoloog van de provincie, die zei dat ik wel mocht komen. Uiteindelijk heb ik niet kunnen filmen. En heb ik wel kunnen filmen. Ik heb gezegd van nou, dan gaan wij gewoon de vergadering filmen van buitenaf. Dus daar zijn we er niet bij met een... Met geluid, maar we gaan wel proberen jullie emoties te vangen door de ramen heen.
Dat mocht.
En die scène zit nu in de film ook, dat je door een raam heen die hoofden ziet en er langs trekt. Ja. En je ziet ook dat bijvoorbeeld Corina, de museumdirecteur, die is normaal heel extravert en die zit nu helemaal een beetje strak, zo heel rustig. En iedereen, je voelt een soort spanning en eigenlijk werkt het wel goed. Ik heb niet kunnen uitleggen, want ik gebruik ook geen voice-over of zo, dat dit die vergadering is, maar het zit wel, die beelden zitten geplakt bij een moment dat...
Wel vet dat je van een handicap kracht hebt gemaakt.
Ja, ik vind het heel goed werken in de film. We hebben het pas redelijk laat in de montage hebben we het erin gezet. Maar ik vind die spanning die je voelt, tegelijkertijd met het verhaal wat verteld wordt, vind ik echt heel, heel mooi. En achteraf dacht ik wel van misschien zijn deze hoofden onder spanning door het glas gefilmd.
Ja.
Veel meer waard geweest dan wanneer ik daar in die zaal had gezeten. Ja. Want achteraf komt iedereen naar buiten en die zei van... viel wel mee hoor. Het was wel... we hebben het wel opgelost. We moeten dit jaar inleveren en dan is het... dan gaan we weer door met het proces. Van, misschien is het wel goed dat ik gewoon nu... het zo op kunnen filmen.
Alleen maar die ook zegt.
Spannender, ja.
Laatste kijkersvraag van Maya Cohen. Ik maak al bijna 10 jaar televisie... maar ben nog nooit genomineerd geweest voor een Nipkow-schijf. Hoe zorg ik dat daar verandering in komt? Ja. Als ik het aan iemand kan vragen.
Het is mij volstrekt overkomen. Ik had die prijs ook helemaal niet in het vizier, omdat het is natuurlijk echt een tv-prijs. Ja. En ik ontdekte net een week daarvoor, geloof ik, dat ik helemaal niet bij het NFF aan de Gouden Kalvencompetitie kan meedoen überhaupt, als ik überhaupt genomineerd word. Omdat die geen docu-serie prijs hebben. Dus ik moest toen al slikken. Dacht van, ik had wel gehoopt dat die in ieder geval in competitie zou komen. Maar dat kan dus blijkbaar niet. Dus opeens kwam dit uit de lucht vallen. Ik dacht van, wow, wat gaaf. Maar ik had hem dus... Ja, het is natuurlijk echt een tv-prijs. En die had ik als documentairemaker helemaal niet in het vizier. Dus hoe je erbij moet komen... Nou ja, het is een recensentenprijs, hè? Dus ga alle recensenten van Nederland af. Ja, ik weet niet. Er staat een lijstje op de website.
Maar wat denk je nou? Ze hebben iets gezien in jouw docu... Ze hebben er iets in, of je niet ook. Ze hebben iets gezien in je televisieprogramma. Wat ze mooi vonden.
En dat is ook wel tof natuurlijk. Dat het van Angela de Jong in het AD.
Ja.
Tot Walter van der Kooi in Groene Amsterdammer. Dus die hele breedte van recensenten en pers. En nieuwsmedia. Dat iedereen ziet dat grotere maatschappelijke verhaal erin, denk ik. Iedereen die Ik denk dat heel veel recenten ook wel zagen in die context van de verkiezingsoverwinning van BBB, hoor. Dat het gewoon, het was ook net een beetje geluk met die timing. Dat niet alleen het verhaal van de schat en de piraten mensen aansprak, maar ook heel erg van, kijk, daar is de kloof weer. Ja.
Dat is dan, denk je, dat soort...
Maar het, ja, het kwam goed samen, de verschillende...
En een soort universeel verhaal over goed, ja, en fout en grijs en ja.
Ja, en ik denk ook echt dat wat ik... Wat eerder een kijker ook tegen mij zei, dat het iets anders, origineels en afwijkends is. Dat je niet vaak zo'n soort one-off serie hebt, dat veel vaker geformateerd is, in formats verteld wordt. Dat dat ook heel veel recensenten ook aanspreekt en heel veel kijkers. En dat vind ik tof. Dat misschien is dat een impuls om vaker een soort hele eigen, ongeformateerde series op tv te krijgen. Van wie dan ook.
Moet je wel even de tijd voor hebben dus. Een paar jaartjes voor uittrekken.
Ja, ja, zeker. Ja.
Dankjewel.
Ja, leuk. Graag gedaan.
Hartstikke bedankt. Dat is te gek. En we hopen voor je dat je gaat winnen.
Ja. We gaan het zien.